gemeente, namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee W.A. Capellen. Vandaag zijn de collecten bestemd voor de kerk en de renovatiekas. Morgenavond is er van 7 uur tot 7:30 verkoop van de collectebonnen. Aanstaande donderdag 17 februari is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Dominee M. Klaassen hoopt dan te spreken over het thema het belang van de historische Adam. Aanvang 7:30. Afgelopen donderdagavond was de kerkraad niet compleet. Daardoor kon het beroepingswerk niet worden voortgezet. De kerkraad hoopt op maandagavond 21 februari om 7:45 te vergaderen over het beroepingswerk. Voor al het toekomende geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wrijft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 9, daarvan het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende vertrouwen, terwijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. 10e vers van Psalm 9. Luisteren naar de heilige wet van de Heere en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 6, daarvan het 2e vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. 2e vers van Psalm 6, na voorlezing van de wet. Daarna openen we de schriften en lezen we uit het Johannesevangelie het 4e hoofdstuk. Daarvan vers 43 tot en met 54. Johannes 4, vers 43 tot 54. De schriftlezing na de wetslezing en het zingen van Psalm 6, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. Zoals afgekondigd lezen wij uit Johannes 4, daarvan vers 43 tot en met 54. En na 2 dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. Deze, gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwame en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot hem, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten, zeggende: uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem: gisteren, te 7 uren, verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het op dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had: uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Tot zover de schriftlezing. Tekstwoorden zijn vooral de verzen 48 en 50. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. We willen daarin voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor de familie Mostert Blom. Een broer van onze zuster Blom is op de leeftijd van 51 jaar overleden. We doen ook voorbeden voor familie dominee Procé Boyten. De vader van dominee Procé is afgelopen dinsdag overleden in de leeftijd van 92 jaar. Ook voorbeden voor de familie Den Boer Ploeg. De vader van broeder Den Boer is stervende. We willen hen alle aan de Heere opdragen. Laten wij samen de naam van de Heere aanroepen. Almachtige en barmhartige God, die door uw lieve Zoon zich wil laten kennen als barmhartige en getrouwe Vader, die door uw Geest dat leren wil. En Heere, of we het kennen of niet, wij roepen hier als gemeente en thuis uw naam aan, want u bent God en zeer te prijzen. De enige die recht heeft op ons en ons leven. De enige die het waard is om gediend te worden. En u bent ook de enige bij wie heil te zoeken en te vinden is. En voor ons leven nu en voor de eeuwigheid. En Heere, waar anders zullen we heen gaan? Waar anders zouden we het zoeken? Wie is er op aarde of wie is er buiten u in de hemel waar we hulp of heil zouden kunnen zoeken of vinden? Daarom bidden we u allereerst of u met ons wil handelen in uw genade. Ons niet wil aanzien in onze zonden die we met de daad deden. Die we dachten en ook niet de zonde van nalatigheid waar we niets deden of niets spraken. Heren, als u met ons in het recht zou treden, wie zou bestaan? Maar bij u is toch vergeving, opdat u gevreesd wordt. Heren, doe ons dan uw genade en uw heil zien vanuit uw woord. Opdat we het voor het eerst of opnieuw zullen zien. Christus zullen zien tot zaligheid. En Heere, ligt daar ook niet uw eer in? Heeft u daarom niet uw Zoon naar de aarde gezonden? Opdat er zondaren zalig zouden worden. Opdat u met uw Geest harten zou inwinnen. En plaats zou maken voor de Heer Jezus Christus. En woning zou maken voor hem. En Heere Jezus, bent u daarvoor niet gekomen. Trek dan en leid dan tot Christus. Neem zielsbezwaren weg als die er zijn kunnen. Neem alle ongeloof af, alle schijngeloof. En werk zelf door uw Geest het ware geloof in onze harten, dat alleen aan Christus genoeg heeft en werkelijk aan genade genoeg. Heere, wil dat in onze harten werken. Of het al meer versterken tot de eer van uw naam. Gedenk daarom ook hen die met hun ongeloof te strijden hebben. Die gebukt kunnen gaan onder bestrijdingen van de duivel. Die zo gemakkelijk ondergaan. Heere, werp ze terug op u. Breek het onze af en bouw het uwe. Opdat we gevonden mogen worden op en in de enige rots der behoudenis. Heren, wij danken u ook als gemeente voor alle goeds wat u in de achterliggende week gaf aan ons. In de gewone dingen die wij gewoon vinden, maar die geschenken van u zijn. Ook daar willen we u voor erkennen dat u ons in het leven heeft behouden en ons vandaag weer op de plek wil brengen waar u eeuwig leven wil schenken. Heren, wij bidden u ook voor elkaar. Als er veel is of kan zijn dat ons bezighoudt. Bekend en onbekend. Maar alles bekend bij u. Gedenk hen waar zorgen zijn. Gedenk de zieken. Gedenk hen waar nood is. En in het bijzonder bidden we u voor de familie Mosterdblom. Als de broer van onze zuster op betrekkelijk jonge leeftijd uit het leven is weggenomen. Gedenk haar. Gedenk de hele familie. En zou u wegen voor uw woord willen banen. Opdat ook in dit grote verdriet er een plaats gevonden zal worden. Waar er iets goeds van u de Heere gezegd zal mogen worden. Heere, wil u hen troosten. En ook kracht geven op weg naar het graf. En wil u in het bijzonder onze zuster daarin nabij zijn. Wij bidden u ook voor onze oud-predikant dominee Procé en zijn gezin. Als zijn vader is overleden op zeer hoge leeftijd. Gedenk ook hen, heren, als daar een lege plaats is gevallen bij de afstanden die er zijn. Wil u ook hen morgen bij de rand van het graf sterken, troosten en bovenal vanuit uw woord en door uw geest harten bereiken. We bidden u ook voor familie Den Boer Ploeg, voor de vader van onze broeder. Wilt u met de familie zijn, maar in het bijzonder met zijn vader? Wil u hem op het uiterste niet begeven en niet verlaten, maar te meer nabij komen met en vanuit uw woord. En van daaruit ook ondersteunen. Opdat ook als we sterven moeten, we aan uw woord genoeg zullen hebben. En van het geloof over zal mogen gaan in een eeuwig aanschouwen. Heere, gedenk zo alle waar nood is, waar rouw is gekomen. Zou u dan een ieder van ons met uw goedheid en barmhartigheid willen omringen, van stap tot stap, ook als we aan de grenzen van ons leven komen, opdat we juist daar onze ogen mogen opslaan naar u de Heere, naar uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die zelf neer wilde komen naar de aarde, zelf tot aan de rand van het graf, ja, tot in het graf wilde gaan, om voor alle die uw naam kennen en daarop vertrouwen, een doorgang te maken naar het eeuwige leven. Heren, laat dit dan ook een roepstem mogen zijn voor een ieder van ons, om in dit leven vrede met God te zoeken, om in dit leven Christus te mogen vinden en zalig te mogen sterven, getroost te leven met het oog op u gericht. Heere, hoor zo ons gebed en verhoor ons, alleen om Jezus Christus willen. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij uit Psalm 42, 41, daarvan het tweede vers. Psalm 41, tweede vers. De Heere zal hem op het ziekbed neergestort versterken door zijn kracht. Gij maakt dat zelfs zijn ganse leger, zijn bed, wordt veranderd door uw macht. Tweede vers van Psalm 41. Psalm 103, daarvan het tweede vers na het amen van de prediking. Ik lees u bij de kernverzen tekstwoorden nogmaals voor. Dat zijn de versen 48 en 50. Jezus dan zeide tot hem: tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Vers 50. Jezus zeide tot hem: ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. Geliefde gemeente, wat doet u als iemand zijn hand opsteekt? Ik denk, jongens en meisjes, als iemand zijn hand naar je opsteekt, dat je even kijkt of je die ander herkent. En als je die ander kent, dan groet je hartelijk terug. Maar als je zit te kijken en je vraagt je af, wie is dat toch die zo zijn hand naar me opsteekt? Dan kijk je misschien vragend, maar uit beleefdheid groet je toch terug. Toch is er minimaal één situatie waarin, als je dat doet, het je ongeveer 400 euro kan kosten. Dat is als je door het verkeer gaat en er staat midden op het kruispunt iemand die zijn hand opsteekt, een verkeersregelaar van de politie. Nou, als je dan vriendelijk terugzwaait en glimlacht, gaat het niet goed. Want zo'n verkeersregelaar of zo'n politieagent, die gebaart dat je moet stoppen. Als je teken niet begrijpt, gaat dat niet goed. Komt je duur te staan. Nu zijn er niet zoveel mensen die zo'n stopteken van een verkeersregelaar niet begrijpen. En er zijn nog minder mensen die, als ze het zien, toch doorrijden. Maar met eerbied gesproken, de tekenen van de Heer Jezus, die ook iets willen overbrengen, worden tot op de dag van vandaag nog erg slecht begrepen. En nog meer slecht op gereageerd. Want als u dan in het beeld zou willen blijven, ook hij geeft een stopteken en wijst en gebaart dat we moeten omkeren, omdat we op een weg zijn waar het dood loopt. En toch zijn de meeste mensen op deze wereld, als ze het stopteken al zien, zodat ze vriendelijk terugknikken en verder gaan. Misschien zelfs dat ze wel onder de indruk zijn en toch doorgaan. Johannes beschrijft in zijn evangelie 7 van die tekenen van de Heer Jezus. 7 keer zou je kunnen zeggen een afbeelding die ons wat wil leren. En elke keer gaat het in die tekenen om een afbeelding van wat zijn werk is. Wie hij is, wat hij wil doen en wie hij wil zijn voor ons. Maar het is net als met die verkeersregelaar. Als je alleen maar het gebaar ziet, als je alleen maar het teken ziet, maar je hebt niet in de gaten wat het betekent, of je begrijpt wel wat het betekent, maar je luistert er niet naar, dan ga je met lege handen naar huis. Het eerste teken, dat zullen de meesten wel weten, en de jongens en meisjes ook wel, het eerste teken wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat wordt ook nog genoemd in Kana, dat hij van water wijn maakt. Johannes 2. Het tweede teken staat hier in het slot van Johannes 4. En geven de Heer ons Verlicht de ogen van het verstand om het te zien, te begrijpen en Christus te omhelzen. Het thema is eigenlijk een vraag. Het gedeelte roept een vraag op. Leidt het wonder tot geloof? Leidt het wonder of het teken tot geloof? Het woordje geloven komt maar liefst 3 keer voor, 3 keer achter elkaar. Dus vandaar, leidt het wonder tot geloof? 2 gedachten. Allereerst wordt het wondergeloof getoetst. En het tweede, het woord geloof wordt beproefd. Dus wondergeloof getoetst, kijken of dat genoeg is. Woordgeloof beproefd, kijken of dat het houdt. Tekenen van de Heer Jezus zijn vormen samen een eenheid, vertellen samen die 7 tekenen iets over het werk van de Heer Jezus Christus. Maar de tekenen, als je het leest in het Johannesevangelie, staan nooit los van elkaar en ook niet los van wat er omheen gebeurt. Daarom is het toch goed om even de hoofdlijn vanaf het begin van het Johannesevangelie tot en met hier kort in de gaten te houden. Dan moet je ongeveer beginnen bij de doop van de Heer Jezus in de Jordaan, waar Johannes de doper hem heeft aangewezen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En vervolgens, dan gaat de Heer Jezus, nadat hij zijn discipelen geroepen heeft, als eerste naar die bruiloft in Kana. Daar wil hij zijn werk, zijn openbare werk, dat iedereen het zien kan, wil hij beginnen. Want hij gaat daar van water wijn maken. Wijn, teken van vreugde. Dat hij vreugde, echte vreugde kan brengen. Maar ook de jongens en meisjes kunnen begrijpen, zoals bij het avondmaal ook wijn gebruikt wordt, die ernaar wijst dat de Heer Jezus zijn bloed geven moest. Nou, dat is het. Dat de Heer Jezus vreugde wil geven, de vreugde van de zaligheid, op kosten van zijn eigen bloed. Daarna gaat hij naar de tempel. Om voor de eerste keer het tempelplein te reinigen van alles wat daar in de weg is komen te staan. Juist daar in de tempel waar het allemaal draaide om zijn bloed, was er zoveel voor terechtgekomen dat je haast niet meer bij de bloeddienst terecht kon. En daar botst het al, want daar heb je de Joden die vragen om een teken van zijn bevoegdheid. En ze zien de Heer Jezus daar als een bedreiging voor hun macht. Er komt zomaar iemand die blijkbaar ook macht heeft. Maar hun hart blijft gesloten. En dan komt Johannes 3. Dat er eentje is uit de kring van de Joden waar je het niet van verwachten zou, die in de nacht komt, Nicodemus, die er meer over wil weten. Met hem spreekt. En waarin in die nacht de Heer Jezus uitlegt hoe nodig het is voor Nicodemus, maar voor ons allemaal, dat ons hart geopend wordt door de Heilige Geest. Dat we opnieuw wederom geboren worden. Omdat zonder dat wij het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. En dan gaat de Heer Jezus van Jeruzalem naar Galilea, door Samaria. En daar is er weer eentje die nog niet eens naar hem gevraagd heeft, maar ze komen in gesprek, een vrouw. Een vrouw die, ondanks het leven wat ze geleid heeft en wat ze nog aan het lijden is, nog wel met de Heer Jezus kan gaan twisten over de vraag, hebben nou de Joden godsdiensten gelijk of de Samaritanen? Nou, de Heer Jezus kan dat kort en goed afdoen en zeggen, het heil, de zaligheid is uit de Joden. Maar hij gaat wel verder, door naar dat hart, om dat hart te openen. En vertelt wat haar schuld is. Zodat ze dorst gaat krijgen naar het evangelie, het levende water. En door die ene vrouw loopt de hele stad uit en willen ze hem ook horen en gaan geloven. En dan gaat hij weer en daar is onze geschiedenis begonnen in vers 43. Na 2 dagen gaat hij verder naar Galilea. En jongens en meisjes, als de Heer Jezus daar komt, wordt hij met open armen ontvangen. Want ze zijn ook in Jeruzalem geweest op het feest en hebben gezien wat hij daar allemaal gedaan heeft, zegt vers 45. En toch staat er nog tussenin in vers 44, want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. En dat lijkt wat vreemd, wat eigenaardig, want hij wordt met open armen ontvangen, op handen gedragen zou je zeggen. En toch staat er, hij wordt niet geëerd in zijn eigen vaderland. Sommige verklaarders proberen een oplossing te verzinnen door te zeggen, je moet eigenlijk vertalen vaderstad. En dan gaat het eigenlijk vooral om Jeruzalem en Judea, want daar waren de mensen die tegen hem in opstand kwamen. Maar in Galilea wordt hij nu goed ontvangen. Toch kan dat niet. Want als je de geschiedenis in Lucas 4 opzoekt, waar hij in de synagoge van Nazareth, dus in Galilea, zijn eerste preek houdt in de synagoge, dan haalt de Heer Jezus precies deze woorden aan in Galilea. Het moet dus wel, ja, ook over Juda en Jeruzalem, maar zeker ook over Galilea gaan. En dat brengt ons alweer dichter bij de kern van dit gedeelte. Want blijkbaar kunnen deze mensen hem met open armen ontvangen, een warm welkom voor de Heer Jezus, terwijl ze hem niet eren. Wij zijn ook Galileërs, wij zijn van zijn stam, denken ze. Wij zijn van zijn kerkje. En hij heeft dat prachtig gedaan daar in Jeruzalem, zomaar het hele tempel leeggeveegd en mooi die hoge heren daar op hun nummer gezet. En toch zijn ze als degene die het stopteken hebben gezien, diep onder de indruk, vriendelijk glimlachen en doorgaan. Want ze zien niet wat ze moeten zien. We zien dan alleen maar wat ons uitkomt in de Heer Jezus Christus. Hoe hij ons met dit en dit kan helpen. Hoe hij het naar onze zin kan maken. Zonder te vragen naar wat hij in de zin heeft. Maar kijk maar jongens en meisjes, is er weer eentje. Net als Nicodemus, net als die Samaritaanse vrouw. Ook weer eentje met helemaal verkeerde denkbeelden over de Heer Jezus, maar die toch komt vragen. En laten wij vanmorgen onder de prediking dat ook maar doen. Biddend vragen naar de Heer Jezus Christus. Dat hij het zelf zeggen gaat en door gaat dringen tot in onze harten. Wie is dat? Een koninklijke hoveling. Dat is dus iemand die aan het hof van een koning werkt. Dat zou Herodes Agrippa zijn. Eentje van wie je verwachten zou dat hij, omdat hij voor Herodes Agrippa werkt, ook aan de kant van de koning zou staan. Iemand die ook niet zit te wachten op onrust in Jeruzalem. Maar die net als Nicodemus en die Samaritaanse vrouw, die ook best wat op de Heer Jezus tegen kon hebben. Nicodemus dat hij niet van zijn soort was. En die Samaritaanse vrouw dat het een Judeër was, een Jood. En toch vragen ze naar hem. Deze man omdat zijn zoon ziek is. Nou ja, ziek. Doodziek. Hij ligt op sterven. Het gaat naar het einde toe. En daarom vraagt hij aan de Heer Jezus of hij wil komen en zijn zoon gezond wil maken. Nou, welke vader of moeder weet niet wat het is als je kind ziek is. En welke zorg dat meebrengt. Zeker als het gevaarlijk is. Daar moet alles voor wijken. En je wilde alles wel doen om je kind weer gezond te kunnen zien. En wat een antwoord dan, vers 48. Jezus dan zei tot hem, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Moet dat nou zo tegen een vader in nood? Die het laatste nog wil doen om zijn kind in leven te houden? Wel goed lezen, want er staat, Jezus zei tot hem, dus tegen die man, maar spreek dan vervolgens tot iedereen die om hem heen staat. Gij lieden, dat is dus jullie, meervoud. Tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult u niet geloven. Als jullie mijn tekenen en wonderen niet zien, zullen jullie niet geloven. De Heer Jezus zegt dat niet alleen maar tegen die vader, maar tegen iedereen. Wel inclusief die vader. Deed ik geen wonderen, deed ik geen tekenen, dan zou de belangstelling al gauw teruglopen. Maar die vader dan? Nou, daar wordt het zichtbaar. Hij is inderdaad gekomen omdat hij van Jezus tekenen gehoord heeft. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij ten einde raad bij Jezus uit is gekomen. En daarvoor ongeveer 25 kilometer gelopen heeft, lang gelopen heeft om zijn doodzieke kind in de steek te laten, achter te laten, om maar Jezus als de geneesheer te zoeken. Je zou dus kunnen zeggen, deze man heeft wel hoop op de Heer Jezus. Genoeg dat hij het erop waagt om ook, terwijl zijn kind op dat moment wel zou kunnen sterven, toch nog deze laatste strohalm aan te grijpen. Een geloof dat de Heer Jezus wonderen kan doen. En juist in die kritieke situatie, dat de man bij wijze van spreken alsmaar op zijn horloge zit te kijken, hoe lang ben ik al van huis, wil de Heer Jezus hem meer geven dan hij om komt vragen. Want die genezing is dringend nodig, dat is waar. Maar als dat alles is, kijk, en dan is er opeens niet zoveel verschil meer tussen die man, die koninklijke hoveling en de omstanders. En dan is er ook misschien niet zoveel verschil meer tussen die man en die omstanders en wij allemaal. Dat je om hulp verlegen kunt zitten. Als het nood is, net als bij die man. Of omdat we gewoon geholpen worden in een net iets minder ernstige situatie. Of dat je wilde dat de Heer het eens wat makkelijker zou maken in je leven. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat als de Heer dat zou geven vandaag nog, dat dan ook het enige blijft waar het om te doen is in ons leven. Daarom als er nood is in je leven, wil de Heer meer dan alleen maar een uitweg bieden uit die nood van dat moment. Daarom kan de Heer ook nog wel eens de nood wat langer aan laten houden. Opdat je gebed, wat zich eerst alleen maar richtte op die ene nood, zich gaat verbreden. En dat je meer gaat vragen dan hulp alleen. Want met wondergeloof in de vorm van geloven dat Jezus een wonder kan doen, blijven we Jezus alleen maar nodig hebben. Voor bijzaken. Belangrijke bijzaken, maar niet de hoofdzaak. Zonder dat we hem nodig hebben voor het allernodigste. Ook bij Gods kinderen kan er een vorm van wondergeloof insluipen. Dan bedoel ik niet dat je niet weet van de wonderen die de Heere doen kan en gedaan heeft. Maar dat we bij die wonderen en wonderlijkheden gaan leven en ervan willen gaan leven. Doet de Heer wonderen, bijzonder of klein in het persoonlijke? Dan geloven we. Merk je veel van de betrokkenheid op je leven en je levensweg, dan gaat het wel. Of zelfs nog een stapje dichterbij, is er veel beleving bij de dingen. Kun je er een periode goed bij, ook met je emoties. Dat is het. Maar valt het weg? Moet de Heer Jezus dan ook tot zijn eigen volk en kinderen nog zeggen: tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zult u niet geloven? Laat ieder kind van God zich daar dus op onderzoeken. Staat of valt het daarmee? Vallen de bijzonderheden weg, is dan ook je geloof direct in moeite. Je kunt het vooral ook hieraan herkennen. dat als je in je leven steeds meer en meer belang hebt gekregen bij Gods vaderlijke en herderlijke zorg, terwijl de belangstelling voor het bloed van zijn zoon alsmaar achteruit is gegaan. Daarom waarschuwt de Heer Jezus hier dat we daarop niet kunnen steunen. Dat je het daar ook niet mag en moet zoeken. Want daar ligt het leven niet. En daarom moeten wij alle, of we ons nou houden voor een kind van God of niet, of we het nou weten of niet, of we het nou kunnen bekijken bij onszelf ja of nee, ons eerlijk laten toetsen door God zelf. Want leven we bij wonderen, bij uitreddingen, bij bijzonderheden en belevenissen, als dat alles is, kan het mooi zijn. En kunnen het ook geschenken van de Here zijn. Maar als dat alles is, is het eeuwig tekort. Niet omdat je dan net niet genoeg hebt gehad. Maar omdat je veel van de rand hebt gehad. Maar de kern mist. Omdat je het ware geloof mist. Omdat je je blind staat op bijzaken. Maar het voornaamste, daarom waaraan hij gekomen is, dat je dat nog niet nodig hebt gekregen. Dat hij niet gekomen is en aan het kruis is gegaan om te genezen, zodat je weer even verder kunt. Maar om je ziel te genezen. Dat hij niet gekomen is om levens te rekken, maar om ze te redden. Daarom gaat het hier kort en goed om deze vraag. Of je Jezus Christus al nodig kreeg voor de doodziekte van je hart. Want de genezing die hij hier schenkt is een teken als iets wat ergens anders naar wijst. Een afbeelding, met eerbied gezegd een plaatje, waar je op kunt zien wat hij doet. Wat zijn werk is. En blijf je alleen maar bij het plaatje staan. Ben je als diegene die die agent met zijn opgestoken hand vriendelijk teruggroet en voorbij gaat. Daarom kan de Heer Jezus nou op veel belangstelling rekenen van ons. En dan belangstelling voor wie Hij is. Of alleen maar op belangstelling voor datgene wat wij wensen. Een klein voorbeeldje maakt dit gelijk duidelijk. Stel nou, je hebt verkering of je zou wel verkering willen. Of je bent getrouwd. Stel je nou voor dat er iemand naar je op je afstapt die inderdaad met je verkering zou willen hebben, of die met je zou willen verloven. En die gaat vertellen wat hij in je ziet. En die begint te vertellen en die gaat door met vertellen en die eindigt met vertellen alleen maar dat hij van je pink houdt. En verder niks. Wat zou je ervan vinden? Die heeft je hart gemist. Heeft maar een heel klein stukje van je gezien. Natuurlijk als je een ander lief hebt, ook van de pink. Maar dan de hele persoon wie hij is. Niet maar een klein stukje wat bovendien het belangrijkste niet is. Zouden wij niet te veel zo met de Heer Jezus omgaan om dat ene te zoeken wat er wel aan vast zit. Maar het hart niet is van wat hij wil komen doen. Hebben we al gezien wie hij voor ons wil zijn? Hebben we al gezien wat hij wil komen geven? Zodat het met het wonder en zelfs zonder het wonder kan. Want zegt apostel Paulus in de Romeinenbrief, het zijn de goede tierenheden van de Heere, al die goedheden van de Heere, al die wonderen die hij kan doen, die tot de bekering leiden. Dat is dus niet als je veel wonderen hebt meegemaakt of bijzonderheden, dat is de bekering. Maar die leiden ertoe, die willen je daarna brengen, die willen je daarna wijzen. Kijk, als de Heer Jezus dit wondergeloof toetst, is het onvoldoende. Omdat het hem tot een wonderdoener maakt in je leven. Terwijl je hem miskent als de geneesheer van onze zielen. Daarom het tweede. Het woord geloof, dat wordt beproefd. Heren, kom toch, voordat mijn kind sterft. Die man heeft dit gehoord en is erbij blijven staan. Maar als het erop lijkt dat de Heer Jezus eigenlijk het er niet over wil hebben, komt nog meer zijn binnenkant naar buiten, zijn nood naar buiten, en noemt hij hem zelfs Heren. Gebieder betekent dat, degene die de macht heeft om het te doen. Een titel die koningen en keizers zichzelf graag lieten aanmeten. Maar die komt alleen naar God toe. Hij alleen is de Heer. Heeft die man dat ten volle begrepen? Dat is niet helemaal duidelijk, wij moeten het begrijpen. Maar toch, van iemand die als een hoveling bij de koning werkt, als die deze titel gaat gebruiken, die paste wel op wat hij zei tegen wie. Die zal alleen maar zijn koning zo genoemd hebben. Het zou wel wat zeggen. Maar nog eens, niet ieder die zegt Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen ingaan. Wat dan wel? Dat gaat de Heer Jezus zelf uitlokken en door zijn geest in het verborgene bij deze man werken. Want Jezus gaat niet mee om te genezen. Hij doet ook geen ander teken. Als je nou puur om het teken komt, sta je hier in de kou. Hij spreekt alleen maar. Ga heen, uw zoon leeft. En dat is inderdaad het woord van een Heer. Van de Heer. Een woord van macht. Een bevel zoals de Heer dat alleen kan doen. Maar die man kan er niks van zien. Die man staat er, hij kan het horen, maar hij kan het niet controleren. Hij moet het ook horen. Net als wij, heel precies horen. Want hij is gekomen met het probleem dat zijn kind ziek is. Zo staat het ook in vers 46, dat er een zeker koninklijk hoveling was, wiens zoon krank was, ziek. En hij vraagt of de Heer Jezus wil komen en hem wil genezen. Gezond maken. Maar Jezus komt niet. En de Heer Jezus zegt zelfs niet, ga heen, uw zoon is gezond geworden. Is genezen. Maar hij zegt heel precies, uw zoon leeft. Je komt om genezing. Je kwam voor het wonder. Maar ik ben gekomen niet alleen om genezing, maar om leven te geven. Daar begint Johannes mee in zijn evangelie, hoofdstuk 1... begint met in den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan staat er in vers 4 in hetzelfde, dus in het woord, in Christus, was het leven. En hoor, hij, het woord, spreekt en zegt terwijl in hem het leven is, ga heen, uw zoon leeft. Kijk, voor deze man was er figuurlijk gesproken maar één weg van Cana naar Galilea. Van Capernaum naar Cana. Alleen maar mijn kind is ziek en ik moet hem hebben die hem genezen kan. En hij ging. Maar als hij hier gekomen is en de Heer Jezus heeft gezegd, ga heen, uw kind leeft, zijn er bij wijze van spreken drie wegen terug. De eerste is de weg van het ongeloof. Hij spreekt wel, maar hij doet niks. Als hij de weg van het ongeloof gaat naar huis, komt hij thuis en vindt hij zijn zoon genezen. Tweede, als hij teruggaat met zijn wondergeloof. Dat hij het woord hoort van de Heer Jezus en gelooft, hij kan zelfs op afstand genezen. Zal het waar zijn? Ja, ik heb het gehoord. En hij gaat en hij vindt zijn kind genezen. Maar bij weg 1 en 2, in ongeloof of met wondergeloof, zal hij zijn kind niet levend vinden. De derde is woordgeloof. Dat deze man het woord hoort, precies hoort en zich gaat vasthouden aan dat woord alleen. Het woord dat Jezus gesproken heeft en die woorden hoort zoals ze bedoeld zijn. En dat hij door die woorden thuisgebracht wordt. En zijn kind genezen vindt en het leven vindt. Dat zijn trouwens ook drie manieren waarop je de kerk uit kunt gaan. Het was niks. Het was aardig. Of in het woord was het leven. Ga heen. Uw zoon leeft. En dan staat er weer zo precies zoals Johannes het steeds zeer precies zegt. En de man geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. Daar gaat die man over de weg van het geloof. En jongens en meisjes, wat heeft die man nou? Heeft hij iets waardoor hij kan weten dat het waar is? Nou, hij heeft niks gezien. Geen teken wat voor zijn ogen gebeurd is. Hij heeft geen getuigen nog, die komen pas later. Hij heeft geen houvast. Hij heeft niets, behalve alleen maar dat Jezus het gezegd heeft. Hij heeft niets anders dan dat het nog naklinkt in zijn oren, uw zoon leeft. Een belofte en een machtswoord tegelijk. Luther zou zeggen, het naakte woord alleen. Het woord van God met niks erop of eraan. Is dat genoeg voor 25 kilometer te voet terug? Is dat genoeg voor u, voor jou, een leven lang om het woord alleen te hebben? Kijk, het geloof dat aan wonderen hecht, dat steunt en stoelt op bijzonderheden en wat zichtbaar is, dat overleeft die reis niet. Misschien die 25 kilometer, dat zou kunnen. Maar tot het einde van je leven red je het er niet mee. Daarom toetst de Heer Jezus ons geloof om verkeerde steunsels weg te nemen uit ons leven. Maar hier zie je wat het wel haalt. Woordgeloof. Woord dat leert steunen op het woord alleen. Dat leeft uit het woord. Dat niets anders zoekt. Dat alleen maar de oren spitst en soms de ogen wel moet sluiten voor alles wat je ziet en wat je niet ziet. En des te meer de oren spitst. Want ja, ook het woordgeloof wordt beproefd. Op de proef gesteld. Ook nog door de Heere zelf. Niet om het onderuit te halen. Maar om het te oefenen. Om ons te oefenen. Om op hem meer en meer te leren steunen. En daarom mag je het woord horen en het weer in herinnering brengen. De hele weg lang. Zoals die man aan het begin misschien de echo nog wel heeft gehoord in zijn oren. Uw zoon leeft. Maar een kilometer verder moest hij het weer bedenken. Maar hij heeft het echt gezegd. Uw zoon is niet maar genezen, maar leeft. Het is maar niet een wonder, maar een eeuwig wonder wat er te vinden is. En naarmate die man zich vast ging grijpen aan het woord alleen, aan Christus alleen, kreeg hij ook vastigheid in zijn levensgang. En om het te geloven en om daarin staande te blijven, van stap tot stap. Zelfs al ging ik door een schaduw, een dal vol schaduwen des doods. Uw stok en uw staf beelden van het woord van God. Op uw woord dan. Want de Heere werkt het geloof door het woord. Er is nog nooit iemand bekeerd geraakt van een wonder. Ook het grootste wonder niet. Iedereen die door God getrokken en ingewonnen wordt. Door het woord. Door de geest die het hart opent en de woorden binnenbrengt. Dat wonder van de wedergeboorte. En dat ook doorwerkt zodat we gaan steunen en blijven steunen op het woord alleen. Dat het steeds meer wordt, maar hij heeft het gezegd. Ga heen, uw zoon leeft. Heer, u hebt het zelf gezegd. En het enige waar je steeds weer naar terugkeert en op terugvalt, is steeds weer het woord. Deze man die kon op zijn weg naar huis eigenlijk wel ongeveer heel Psalm 119 gaan zingen en bidden. En ook gaan meezuchten. Dat hij terugging met het woord nog vrolijk in zijn oren. Dat hij terugging en dacht, welzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden. Die eraan vasthouden. En dat hij verderop komt op een plek. En dat hij denkt, zou het nog goed gaan? Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen, uw woorden te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden. Dan zal ik thuiskomen en het zien, niet alleen genezen, maar leef. Wanneer ik zou merken op uw geboden, op uw woorden. En dat het verder gaat als het weer levend wordt in zijn ziel. Heere, gij zijt gezegend. Leer mij uw inzettingen, uw woorden. En dat hij dan gaat door een plek waar het aangevochten wordt en bestreden. En dat hij zegt, mijn ziel kleeft aan het stof. Ik kom er niet bovenuit, boven mezelf. Maak mij levend naar uw woord. Zomaar een greep uit Psalm 119. En de man, de mens, geloofde het woord dat Jezus zei. En ging heen. Is dat voor u? Is dat voor jou genoeg? Heb jij nou buiten het woord om nog iets anders waarop je steunt? Nee, dan bedoel ik niet dat we het ook nodig hebben dat de Heer het zegt en nog eens zegt en erop terugkomt. Want zo goed is de Heer. Zodat het blijft doorklinken in je oren en in je hart. En dat vraagt ook wel eens dat we het er nog eens bij nemen en nalezen of naluisteren. Zodat het weer wordt. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat de Heer het zegt en er nog eens op terugkomt. Dat de dingen die je moeder je zei in dat gesprek van pas, zomaar terugkwamen in het gesprek met die ambtsdrager wat je daarna had. Dat je zondag in de preek herinnerd wordt aan vorige week. Aan wat hij eerder sprak. Soms zelfs jaren en jaren terug. Dat jij misschien nu je hoofd hebt laten hangen. Maar dat hij onder de prediking als het ware een hand onder je hoofd, onder je kin legt. Om je hoofd weer op te heffen naar hem. Want hij zal niet één woord ter aarde laten vallen. Hij houdt getrouw zijn woord. En dat is nodig. Want die man gaat naar huis met het woord in zijn oren. Door de geest in zijn hart gebracht. Maar nergens richt de duivel zoveel pijlen op als op het woord. Om het gezaaide zaad weg te kunnen pikken. Zo snel mogelijk. Om het daar te laten komen waar het niet op kan groeien. Om wat God gesproken heeft van verdacht te maken. Is het ook zo dat God gesproken heeft? En moeten we dan ook niet zeggen, ja, dan hebben we ook nog van binnen die stem die zegt. Is het wel zo? Is het ook van binnen zo dat er hier een mens is, een kind van Adam? Dat Gods woord altijd nog lager acht dan elk ander woord. Trekken wij niet heel goedkoop en heel gemakkelijk Gods woord in twijfel? Is het niet zo dat de stem van een ander mens of van de duivel zelf, of van die gedachte die zomaar binnenkomt bij jezelf, altijd op het voorhand meer gewicht krijgt dan het woord van God? Daarom moeten wij ook geestelijk omgord worden met de waarheid. De voeten geschoeid, je moet schoeisel, je moet schoenen aankrijgen met de bereidwilligheid van het evangelie, het woord. Schild des geloofs opnemen, dat steunt op het woord, om die vurige pijlen van de Satan uit te kunnen doven. Aan het zwaard des geestes krijgen, dat is het woord van God. Daarom bewapent God zijn kinderen uit de wapenkamer van het woord. Anders zullen wij geen stand kunnen houden in de geestelijke strijd. Woord van Christus, toegepast door de geest, heeft zo'n macht dat ook de duivel en ons eigen hart daarvoor moeten buigen. Ga heen, ga verder. Uw zoon leeft, genezen te weinig. Ik geef het leven. Daarom wijs ik je de weg met het woord der waarheid. En nog voor hij thuiskomt, stuurt de Heer al die knechten vooruit. Nietsvermoedende getuigen. Net zoals bij de bruiloft te Kana. Die kunnen vertellen dat wat de Heer gezegd heeft waar is voordat je het zelf gezien hebt. Die vol vreugde en vol verbazing komen vertellen dat die zoon nog leeft. Dat is trouwens ook hoe de Heer de bevinding werkt. Dat je erachter komt, gaat bevinden, merken dat God zijn woord waar maakt. En inderdaad, op het moment dat Christus gesproken had, toen was het waar. Het werd niet pas waar toen die man het ging zien. Hij heeft het nog niet gezien. Het was niet minder waar toen het in zijn beleving minder werd. Maar het enige waar het vast lag, was in het spreken van God. Daar zal onze bevinding en onze beleving steeds weer zich op moeten richten. En daar zal het vandaan komen. Daarom zullen wij op dat woord vast moeten komen te liggen. Dan kan het geloof nog een onrustig ding zijn. En dat is het, wat Luther zei. Maar als ons onrustige hart en ons wankelmoedige geloof maar woordgeloof is en niet wondergeloof, is het bij God vandaan vast. En geeft hij het ook steeds opnieuw weer te beleven, dat je weer bij kan. En dan staat er nog eens voor de derde keer. En hij geloofde. Zelf en zijn hele huis, laat ze maar rusten. Het is een persoonlijke zaak, maar nooit privé. Die man komt thuis en kan zijn mond niet houden. Dat is het. En waar die man zijn mond niet kan houden, komt de geest er nog in mee. Dat inderdaad dat huis, zijn vrouw als hij die had en ook zijn zoon, niet alleen maar een wonder van genezing ziet, maar leven aan de ziel krijgt. Eén ding nog. Want net als ieder wonderteken wijst ook dit teken naar Christus macht en bereidwilligheid. Om doden leven te geven. Om verlorenen te redden. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft ons vanmorgen willen aanwijzen. Vraag mij niet te weinig. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Je moet niet op dat kleine je richten. Niet datgene waar je in dit leven mee geholpen bent. Maar vraag allereerst om de genezing van je ziel. Niet om alles wat je nodig hebt en dat het leven een beetje aangenaam en draaglijk is. Want je zou de Heer Jezus tekort doen zoals je ook een ander tekort zou doen als je hem ten huwelijk zou vragen om zijn pink. De Heer Jezus is niet gekomen om ons voor 80 jaar een beetje te helpen. Maar is gekomen om eeuwig leven te geven. En kijk nou nog eens beter. Die man, als hij het woord hoort, draait zich om en gaat naar huis. Om daar genezing en het leven te vinden. En Christus is het spiegelbeeld van die man. Want die man gaat. En Jezus staat daar nog. Voor hem maar één weg verder. Voor hem niet ga heen, uw zoon leeft. Voor hem ga voort op die andere weg die hij ingeslagen is, de bruiloft te Kana. Totdat u de zoon bent die ziek wordt. Dodelijk ziek. De man van smarten. Bekend met krankheden, met ziekte. Beladen met de vloek vanwege de zonde. Ga heen is ga voort totdat u als de zoon sterft. Ook van hem geldt het. En hij ging heen. Voort op de weg naar het kruis. Om een tastbaar teken van zijn macht en zijn gewilligheid te geven. zijn bereidwilligheid om ons het leven te schenken om niet. Bereidwilligheid om al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig te vergeven. Loof hem die in uw nood uw redder is geweest. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, dat bent u. U bent dat geweest voor die man in de nood. Niet maar een levensrekker, maar levensredder geweest. Maar Heere, zo hebt u zich ook vanmorgen aan ons bekend willen maken. Door een teken. Het was nauwelijks zichtbaar. Door het teken van uw woord in ons midden op te richten. Om ons af te drijven van alles van onszelf. En uit te drijven naar u, Heer Jezus Christus. Wat bent u dan groot en zeer te prijzen. Als u het leven schenkt aan de een, zelfs aan een heel huis. Terwijl u wist dat het voor u de dood zou betekenen. Niet alleen om in het graf gelegd te worden. Maar ook om die weg te gaan waar er geen huis meer voor u was. En waar u zelfs uw vader niet meer als vader kon aanroepen. Omdat u als zoon alleen nog maar kon roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ach Heere, doe ons dan langs het teken Christus zien. Opdat we aan hem en aan zijn woord genoeg zouden hebben. Voor eeuwig, maar ook voor dit leven. En wij bidden u daarom, wilt u met uw trouwe zorg, uw trouwe zielszorg ook steeds weer op uw eigen woord terugkomen. En bij hen die door genade u leerden kennen. Maar wil u dat ook doen bij degenen die er nog buiten staan. Opdat u hen met het woord te sterk zal worden. En ze het zullen zeggen, gij hebt mij overmocht. Heere, wil dan zelf de vrucht geven en werken en niet één van uw woorden ter aarde laten vallen, maar doen al wat u behaagt. Heere, neem ook al het verkeerde genadig weg. Wil verzoening doen met het bloed van uw lieve Zoon. Opdat er niets zal overblijven wat tussen u en ons in blijft staan. Maar wil het uwe zegenen met kracht. Opdat het door zal werken in onze levens. Heere, ga vandaag ook met ons mee. Zegen deze zondag. En breng ons vanavond ook weer in getrouwheid naar uw huis. Dat bidden we u alleen om Jezus Christus willen. Amen. Onze slotpsalm is psalm 62. Wij willen daarvan het 8e vers zingen. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat is Heere zijn de sterkte en de krachten. 8e vers van psalm 62 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. Ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.